Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 42 en daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? 42, het tweede vers. Uit het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 8. Daarna zingen wij opnieuw uit Psalm 42 en nu het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijand dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien uw zaak vertrouwdet? Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen samen 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 8. Daarna zingen we Psalm 42, het zesde vers. En daarna beleiden we ons geloof.
Er was een man van Ramataim, Jesofir, van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana, een zoon van Joram, de zoon van Eliu, de zoon van Toku, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam der ene vrouw was Hanna en de naam de andere Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinaas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op dien dag, als Eli Elkana aan offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en aan haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten en haar tegenpartijdige tergden haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dag van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap des heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor deze avond, het woord van God dat tot ons komt, is het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 8. En ik lees u daarvan vers 5 nog één keer voor. 1 Samuel 1, vers 5. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heren, zo komen we ook deze avond weer als gemeente voor uw heilig aangezicht. Vanmorgen hebben wij gehoord hoe u de stem bent tot de gemeente, maar in het gebed is de stem tot u, vanuit de gemeente. Om u te vragen of u ook onder de bediening van het woord in ons midden wil zijn. Met de werking van uw heilige geest, dat ook de heilige geest, zoals we vanmorgen hebben gehoord, onder de prediking van het woord op ons mag vallen. Wat is dat nodig, Heere? Elke keer weer opnieuw. Dat het woord wordt toegepast aan ons aller hart. Wilt u dat dan vanavond doen, Heere? En wilt u geven en dat er vanavond een jong of een meisje, man of vrouw, tot bekering mag komen? Dat uw kinderen onderwezen mogen worden? U weet wat wij allemaal nodig hebben. U weet hoe het in ons hart ligt en hoe wij vanavond ook naar uw huis zijn gekomen. Of thuis mee mogen luisteren. Heere, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Wilt u uit genade het woord dan zegenen? En Heere, dan weet u dat wij in een moeilijke tijd leven. Een tijd waarin veel gebeurt, waar veel op ons afkomt. Dat wij wonen in een land waar ook veel gezondigd wordt en veel kan en mag wat niet in overeenstemming is met uw woord. En wij zullen vanavond gaan horen dat ook de tijd waarin Hanna leefde, de Godvrezende Hanna, dat zoveel overeenkomsten geeft met de tijd waarin wij leven. En niet alleen de tijdsomstandigheden van land en volk in de tijd van Hanna, maar ook hoe de toestand van de kerk was. En wij zullen daar vanavond van gaan horen. En Heere, in die tijd leefde Hanna als een bedroefde vrouw. En zij kende smart vanwege de zonde. Haar eigen zonde, de zonde van land en volk, maar ook de zonde van de kerk. En Heere, als wij alles op ons in laten werken, wat wij zien in deze wereld, in ons vaderland, als wij zien wat er in de kerk soms gaande is, en als wij ons eigen hart ook leren kennen in het licht van uw heilige wet, wie zou niet wenen, wie zou niet bedroefd zijn? Want Heere, als wij iets kennen van de liefde tot u, omdat u uw liefde hebt uitgestort in het hart, dan gaat het ons aan het hart als er gezondigd wordt, of door onszelf, of door een ander. Met name gaat het ons aan het hart als er gezondigd wordt in de kerk. En Heere, zoudt u dan ook de prediking van deze avond willen gebruiken om onze ogen te openen voor onszelf, voor land en volk en ook voor de kerk, opdat wij eens leren wenen voor u, in het stof terecht mogen komen en bedroefd zouden zijn gelijk Hanna. En u had Hanna ook een hele persoonlijke smart. U heeft haar baarmoeder voor een tijd toegesloten. En Heere, dat was voor haar in de beleving in de tijd van Israël, de tijd van de Bijbel, een diepe vernedering. Want voor haar waarneming werd ze er buiten gezet. Buitengezet bij de vervulling van uw belofte die u gedaan hebt aan Abraham, en dat Abraham tot een groot volk zou worden. En Hanna kon geen kinderen krijgen, en werd voor haar waarneming buiten de vervulling van die belofte gesteld. En tegelijkertijd leefde bij de ware Israëlieten ook het uitzien naar de beloofde Messias. En dat zal ook een gemis in haar hart gegeven hebben, want zij was ook zo'n vrouw die uitzag naar de komst van hem, die alleen haar heil kon volmaken. En ondanks alle verdriet had zij een toevlucht, de troon der genade, en heeft ze daar zo dikwijls haar hart uitgestort. Maar Heere, ze had ook zo'n last van de aanvechtingen van Peninna. En Heere, zo kan het zomaar wezen, ook als we hier vanavond in uw huis zijn of thuis mee mogen luisteren, dat we ook zo'n uitzien hebben naar de zaligmaker, naar woorden van zaligheid zoals we vanmorgen hebben gehoord. En dat er ook een gemis in ons hart is voor van het kindeke van Bethlehem. En dat we zo uitzien om hem te leren kennen, maar dat we ook zo'n last hebben van die aanvechtingen van die duivel, die zo komt met zijn ingevingen, die uw kerk zo kan bestrijden. En heeft zoveel pijlen op zijn boog, Heere. Maar zou u dan degene die zo aangevochten worden willen vertroosten, ook vanavond door uw woord? En Heere, dan blijkt u alleen de enige te zijn die vertroosten kan. Want mensen zijn nietige vertroosters. Heere, zou u dan vanavond in ons midden willen zijn, met de werking van uw Heilige Geest? En wilt u in ons midden wonen en werken, opdat de vruchten van bekering en geloof openbaar mogen komen? Heere, wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, dat het middelen zijn in uw hand om uw koninkrijk uit te breiden, uw kerk te onderwijzen? Maar wilt u ook de kerken gedenken waartoe wij behoren, ja, alle kerken in ons vaderland? En doe ons ook wat dat betreft bedroefd worden over de verdeeldheid en de verscheurdheid die er is, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. O Heere, zou u nog eens bijeen willen vergaderen en wonderen willen doen, ook in ons vaderland, opdat de wereld zou zien dat er een geur en een smaak van de kerk uitgaat, en dat is zo niet, Heere. O, dan kan het misschien persoonlijk zo wezen dat u sommige van uw kinderen ook laat wandelen in dit leven als een lichtend licht en een zoutend zout, en dat er voor de omgeving wat van uit mag gaan, maar als het gaat om de kerk van Nederland moeten we ons hoofd toch buigen, dan moeten we ons toch schamen. O Heere, maar u alleen kan het anders maken. Wilt u het dan ook doen? Gedenk allen die geroepen zijn om uw woord uit te dragen, wilt u ze bedienen, elke keer weer. Maar gedenk in het bijzonder hen die voor langer of korte tijd uitgeschakeld zijn om het woord van God te kunnen brengen. Heere, wilt u ze herstellen, omdat ze naar de wens van hun hart weer mogen gaan preken. Ook diegenen die oud zijn geworden en niet meer in de bediening staan, wilt u zich ook over hen ontfermen. We dragen ook studenten aan u op, die een opleiding volgen. Ook diegenen die erop uitgaan om een woord te spreken, zondags in de gemeenten, binnen en buiten ons kerkverband. Heere, wilt u met hen zijn. En wilt u geven dat degenen die gij geroepen hebt om dienaar van het woord te zijn, op uw tijd een plaatsje mogen krijgen in uw koninkrijk. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. In het bijzonder ook onder het bondsvolk Israël. En zou u ook daar nog wonderen willen doen? U weet ook dat er een groot deel van uw kerk is in deze wereld dat verdrukt wordt, dat vandaag niet eens openbaar samen kan komen, maar in het verborgene samenkomt, of misschien niet eens samen kan komen, ook in het verborgen niet. Zoudt u ze willen opzoeken? En als ze dan de schrift niet tot hun bezitting hebben, wilt u daar zelf maar de woorden in het hart geven, opdat ze ook deze dag onderwijs mogen krijgen, en als ze het moeilijk hebben, geplaagd worden, geslagen worden, misschien ter dood veroordeeld worden, Heere, dat hun hoop en verwachting op u de Heere mag wezen. Gedenk ook allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeren, ook om in ons eigen land. Heere, dan weet u hoe moeizaam de formatie loopt van de regering. Heere, wilt u waken over ons volk? Wilt u wonderen doen, Heere? Ook bij onze koning en koningin, ons hele vorstenhuis, dat ze toch een hart zou mogen hebben, krijgen van u, dat u mag vrezen zoals David, of zoals Salomo, of de koningin van Scheba. U bent toch diezelfde God, Heere? Zou u het uit genade willen doen? Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u vanavond in ons midden zijn? Wilt u de duivel op een afstand houden? En dat wij niet op mensen zouden zien, niet op de omstandigheden zouden zien, maar dat we op u de Heere zouden mogen zien in het spreken en in het luisteren. En dat we met elkaar mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn... U hebt het zelf beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Het kan nooit om ons, Heere, want wij zondigen elke keer weer opnieuw. En onze zonden maken altijd weer scheiding tussen u en ons. Maar Heere, als u dan in ons midden wil zijn, kan het alleen vanwege hem, wiens naam is Immanuel, God met ons. O, zoudt u ons dan in hem willen aanzien, uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 70, vers 1, 2 en 3. Psalm 70, vers 1, 2 en 3. het amen van de prediking gaan wij samen zingen, Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van u entwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Wat er verder volgt, Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Geliefde gemeente, het leven hier op aarde, dat wordt wel eens een tranendal genoemd. En we kunnen best begrijpen waarom. Want er is zoveel reden hier op aarde om te huilen, jongens en meisjes. Wie van ons kent geen verdriet? Wie van ons huilt niet eens? Iedereen toch? Tranen van verdriet, tranen van smart, eenzaamheid, tranen van gemis. En waar ligt nu de oorzaak van al die tranen? Ja, de oorzaak ligt in alles wat je mee kan maken van tegenspoed. Maar achter al die smart en tegenspoed ligt de diepe oorzaak van al die tranen, en dat is de zonde. Daarom is er zoveel leed. Daarom is er zoveel pijn en verdriet en zonde in deze wereld. Ja, waarlijk, de reis door dit leven, de reis door deze wereld, waar wij ook wonen, dat is een tranendal. In het land Kanaan had je ook een tranendal. Dat was het Kidrondal dat ten oosten lag van de stad Jeruzalem. Dat is dat dal met die beek, de Kidron, waar eens David wenend doorheen vluchtte voor zijn zoon Absalom. Het is ook datzelfde dal, tranendal met die beek, waardoor de Heer Jezus is gegaan toen hij de stad Jeruzalem uitging om aan de overkant van het tranendal te gaan wenen in de hof van Gethsemane. Het is ook datzelfde dal waar vele duizenden Israëlieten doorheen trokken op de grote feestdagen als ze opgingen naar de stad Jeruzalem. En zeker degenen die vanuit het oosten kwamen of vanuit het noorden en het zuiden gingen via het oosten de stad binnen en kwamen door dat tranendal. En terwijl ze door dat tranendal liepen, met hun ogen gericht naar de stad David, de tempelstad, zongen ze Psalm 84, waarin wij de woorden tegenkomen, welzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn, als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, eigenlijk staat er tranendal, stellen zij hem tot een fontein, ook zal de regen en gans rijkelijk ontverkwikken. Ja, dat is een zegen. Als je in dat tranendal terechtkomt, en mag je ogen opslaan naar de stad Gods, waar de tempel is, waar het altaar is, waar het bloed vloeit, om dan te midden van je smart en te midden van je tranen te mogen doen wat Psalm 84 bezingt, dan stellen zij hem tot een fontein, ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Nu komen wij vanavond ook een vrouw tegen, die ook van haar leven heeft gezegd, het is een tranendal. Hanna is haar naam. En als de Heer het geeft, wil hij de komende tijd bij deze vrouw stilstaan vanuit de schrift. En als we dan vanavond kennis met haar gaan maken, en dan komen wij haar allereerst in 1 Samuel 1 tegen, als een bedroefde vrouw. En dat schrijven we dan ook als thema boven de prediking. Hanna, een bedroefde vrouw. En we staan stil bij 3 gedachten. En dat zijn gelijk ook de oorzaken van haar droefheid. We staan eerst stil bij de tijd waarin zij leefde. In de tweede plaats bij de man met wie zij leefde. En in de derde plaats bij de smart waarmee zij leefde. Hanna, een bedroefde vrouw. De tijd waarin zij leefde, de man met wie zij leefde en de smart waarmee zij leefde. De eerste hoofdstukken van het boek Samuel, het eerste boek Samuel, liggen vanavond voor ons open. Wij kennen in de schrift twee boeken die de naam Samuel dragen. Wie de auteur van die twee boeken is geweest, weten wij niet. We weten dus ook niet of dat Samuel zelf is geweest. Toch zijn deze twee Bijbelboeken genoemd naar Samuel. Waarom? Omdat deze persoon en hetgeen hij gedaan heeft voor het volk Israël in de kracht des Heren juist in deze boeken staan beschreven. Vandaar dat deze boeken genoemd zijn naar Samuel. Om welke tijd gaat het in de beide boeken van Samuel als het gaat om de heilsgeschiedenis van het volk Israël? Dan gaat het over een overgangsperiode. De periode tussen de richterentijd aan de ene kant en het tijdperk dat koningen regeerden over Israël aan de andere kant. Om precies te zijn, 1100 jaar voordat Christus werd geboren. 1100 jaar. Toen werd Samuel geboren. Dat was precies in de richterentijd. En in die tijd dat Samuel werd geboren, waren er twee richters door God aangesteld. Eén, dat zult u misschien zo wel weten, dat is Eli, want die komen we ook tegen. Dat is de ene laatste richter geweest en Samuel de laatste. Eli, die niet alleen richter is geweest over Israël, maar die ook nog eens hoge priester was in die tijd. Maar iets wat u misschien niet direct weet, of misschien wel, is dat in die tijd dat Samuel werd geboren ook Simson richter was. En juist dat laat ons precies zien dat het geen gemakkelijke tijd was waarin Samuel werd geboren. Simson was namelijk geroepen om de Filistijnen uit te roeien. Dus het volk Israël had in die tijd veel last van de Filistijnen. Nou, in die tijd werd Samuel geboren. Zijn vader was Elkana en zijn moeder was Hanna. En Hanna wordt ons in de Bijbel omschreven en getekend als een vrouw die de Heere oprecht vreesde. En met dat ik dat zeg, dat zij een godvrezende vrouw was, kunnen wij ook wel enigszins begrijpen dat het niet zo makkelijk was voor haar om als een godvrezende vrouw te leven in een hele bange en donkere tijd. Een tijd waarvan overeenkomsten zijn aan te wijzen met de tijd van de 21ste eeuw waarin wij leven. Het volk Israël was er slecht aan toe. Omdat ze zo vaak werden aangevallen door vijandige volken rondom Israël, met name de Filistijnen, trokken dikwijls het land Israël binnen en daardoor werd het volk Israël zwaar geslagen. Want de vijand zwierf door het land Kanaan en plunderde overal wat hij kon. Maar weet u, gemeente, wat nou zo aangrijpend is van die tijd dat die Filistijnen maar hun gang gingen in dat land Kanaan en dat Israël daaronder moest zuchten. Weet u wat zo erg was? Daar zat de Heere achter. Daar zat de leiding des Heeren achter, want de Heere ging zijn volk voor de zoveelste keer tuchtigen. Het was een straf die het volk Israël kreeg van Gods wegen. En want het eerste vers van 1 Samuel 1, dat sluit aan op het laatste vers van Richteren. Allicht in de Bijbel zoals we die kennen, het boekje Rut daar ook nog tussen. Maar Rut heeft ook in de Richterentijd plaats gehad. Maar als het gaat om de geschiedenis, de lopende geschiedenis, en dan is het boek Samuel direct het gevolg op de Richteren, het boek Richteren. En hoe eindigt nu het boek Richteren? Wat zijn de laatste woorden van dat Bijbelboek? In die dagen was er geen koning in Israël en een iegelijk deed wat recht was in, niet Gods ogen, maar in zijn eigen ogen. Er was in die dagen geen regering, geen overheid die regeerde bij de gratie Gods en in de vreze des Heren. Het recht struikelde op de straten en iedereen kon doen en laten wat hij wilde en werd er niet voor gestraft. met het ontzaglijke gevolg dat de zonden van land en volk hand over hand toenamen. En in zo'n tijd leefde daar die godvrezende Hanna met haar tere geestelijk leven. En Hanna heeft het gezien. Hanna heeft het ondervonden. En dat deed haar zoon verdriet. Nee, gemeente, als wij Hanna zo aan het begin van het eerste boek Samuel tegenkomen als een bedroefde vrouw, dan moeten wij niet alleen denken dat zij bedroefd was omdat zij geen kinderen had, een lange tijd tenminste. En moeten wij ook niet denken dat haar droefheid verzwaard werd alleen door de pesterijen van Peninna. Maar Hanna, als die tere vrouw in die goddeloze tijd, heeft ook tranen geweend vanwege de toestand van land en volk. En dan komen we bij ons eigen hart en ons eigen leven in de 21ste eeuw in Nederland. Hoe is het met u? Ziet u ook hoe het in ons land gesteld is? En brengt u de toestand van ons land en volk, van ons vaderland, ook wel eens, gedurig zelfs, aan de genadetroon van God? En doet het u ook zo'n pijn dat er zo gezondigd wordt en zoveel gezondigd wordt en ook zo bruut gezondigd wordt in ons vaderland? Neem nu alleen al het feit dat de formatie niet goed loopt. En je kunt lezen wat het programma is van sommige partijen. Wat zij zo graag willen doorvoeren in ons land en volk. Het moet gewoon mogelijk zijn dat je beslist dat je leven een voltooid leven is geweest. Nou, als je dan een geschikt moment vindt om dat leven te beëindigen, moet dat gewoon kunnen. En embryo's, die kleine leventjes die al een ziel bevatten vanaf het uur en de ontvangenis af, moeten gewoon gebruikt kunnen worden om allerlei cellen te kunnen kweken. En daarbij zijn er ook geluiden om alle godsdiensten maar ruimte te geven. En we leven er middenin, een multiculturele samenleving, waarbij ook de godsdienst als de islam, waarvan we allemaal weten dat hij oprukt in deze wereld, moet ruimte krijgen in ons land. En alle winkels moeten maar open op zondag, alsof de Heer geen dag geheiligd heeft. Homo's en lesbisch kunnen trouwen, zelfs kinderen krijgen, adopteren. En de wildste en meest goddeloze feesten moeten zomaar georganiseerd kunnen worden tot op zondag toe. Ben je ook wel eens bang dat je je afvraagt hoe lang zal God dit nog kunnen gedogen? Hoe ver gaat Gods langmoedigheid? Want het is al een oude uitdrukking, het is al heel lang zo, maar de oordelen hangen toch laag over ons land. Want de oude dichter van Psalm 89 spreekt nog nadat hij gestorven is, maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoeren van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven, geldt nog steeds. In die tijd, in zo'nzelfde tijd, leefde de godvrezende Hanna. En zo zijn er ook in deze tijd, gelukkig, nog godvrezende mensen. Maar die begrijpen Hanna, als ze horen dat zij weende over land en volk. Maar hoe was het in de kerk van die dagen? Nou, ik zei u net, er waren twee richters aangesteld door de Heere. En een ervan was Simson. En wat heeft Simson in de kracht des Heren, toen de geest vaardig werd over hem, geen grote daden mogen doen? Helemaal alleen, jongens en meisjes, heeft hij zo dikwijls een leger Filistijnen verslagen. Daarin blonk de daden van God. En ook in het leven van Simson zijn er momenten aan te wijzen dat Simson echt een type is van Christus. En een leesbare brief van Christus. Maar als we de geschiedenissen van Simson lezen, diezelfde Simson, was hij niet altijd een voorbeeld en een identificatiefiguur voor Israël. Simson, een echt kind van God, had ondanks dat een slordige levenswandel. En leefde ook regelmatig onder de maat, om het zo eens te zeggen. En weet u aan welke zonde hij maar moeilijk kon sterven? Dat was de zonde tegen het zevende gebod. En daarom vinden we hem in Gaza bij een hoer. En daarom vinden we hem een tijdje later in de schoot van Delila, waar hij zijn godsgeheim prijs geeft van zijn Nazireërschap, van zijn lange haren, van de kracht die hij door de geest had. Dat was Simson, leefde in die tijd. En Eli richtte. En Eli was niet alleen richter, maar Eli was ook een hoge priester. En Eli was ook echt een kind van God, hoor. Eli had ook genade gevonden in de ogen van God. Net als Simson. En toch komen wij Eli tegen als een slap persoon. Het leek alsof de oude Eli de moed niet meer had en de kracht niet meer had om tegen de zonden te strijden en te waarschuwen. Zelfs zijn eigen zonen, Hofni en Pinehas, keek hij niet eens zuur aan als ze gruwelijk zondigden. Slapheid. En er kwam nog iets bij. Daar kwam ik van de week ook achter, heb ik nooit geweten. Iets dat laat zien hoe zwak de kerk was in die dagen. Eli was hoge priester, maar dat mocht hij helemaal niet zijn. Hoe kwam dat? Dan ga ik even met u terug in de geschiedenis. Want het is wel belangrijk dat we het helder hebben wat de schrift ons laat zien. We weten allemaal wel dat de Heere God Aaron heeft aangesteld om hoge priester te zijn. En Aaron had 4 zonen. De oudste 2, Nadab en Abihu, brachten eens vreemd vuur op het altaar des Heren. En dat heeft de Heere rechtvaardig gestraft, want er kwam vuur uit de hemel en verteerde die beide zonen van Aaron. Toen bleven er nog 2 over, Eleazar en Itamar. En Eli komt uit het geslacht van Itamar. Maar als we de schrift goed lezen, heeft de Heer het geslacht van Itamar niet verkoren voor de hoge priesters, maar het geslacht van Eleazar. Met name bij de zoon van Eleazar, die heette ook Pinehas. Dat is een ander als de zoon van Eli, maar die heet ook Pinehas. U kunt het lezen in Numeri 25, vers 11 tot en met 13. Waar de Heer heel duidelijk Pinehas, de zoon van Eleazar, gaat aanwijzen als het geslacht waaruit altijd een hoge priester zal zijn. Maar niet uit het geslacht van Itamar, waar Eli uit voortgekomen is. En toch is op een of andere onverklaarbare wijze Eli hoge priester geworden. Later als Salomo aan de macht komt, dan herstelt hij dat. En dan stelt hij het geslacht van Eleazar weer aan om hoge priester te zijn. Dus in de tijd dat Hanna leefde, was Eli hoge priester, maar goed beschouwd een onwettige hoge priester. En dan nog iets. Die 2 zonen van Eli waren priesters, Hofni en Pinehas. En dan moet u eens kijken hoe de Bijbelschrijver van Samuel deze 2 priesters moest omschrijven, geleid door de Heilige Geest. U kunt het vinden in vers 3. Daar staat dat zij priesters waren des Heren. Maar wie waren ze in werkelijkheid? Die Hofni en Pinehas, die omschreven worden als priesters des Heren. Dan gaan we even naar het volgende hoofdstuk. 1 Samuel 2 vers 12. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Zij kenden de Heere niet. En dan priester zijn. Offeren. Slachten. Bidden. Zegenen. En dan als een kind Belials. Voelt u de toestand van de kerk in Hanna's dagen? Kinderen Belials stonden in het ambt. Zij waren goddeloos. Ze waren zorgeloos. Dat ligt opgesloten in dat woordje Belial. Ze wilden niet luisteren naar de wil en de wet van de Heere. En toch, priester des Heeren. Dat is wat. Het waren ook dieven. Want als mensen naar de tempel kwamen, met name om het spijsoffer te brengen, dat was een offer waarvan een gedeelte werd geofferd en een gedeelte van het vlees werd na het offeren samen gegeten. Dan namen ze zomaar wat weg, terwijl dat vlees werd klaargemaakt, stiekem, dieven. Soms deden ze het ook als rovers, dan gingen ze gewoon naar die offeraars toe en dan zeiden ze: geef ons ook van dat vlees, want wij zijn priesters. En als dan zo'n offeraar of familieleden van die offeraar weigerden, dan namen ze dat vlees met geweld. Nou, dan ben je een rover. En daarbij overtraden die twee zonen van Eli, die we in de schrift omschreven vinden als priesters des Heren, komen wij ook tegen als zondaars die het 7e gebod overtreden, zelfs in de kerk. 1 Samuel 2 vers 22. Daar staat het vreselijke te lezen. Dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen. Dus dat was niet een enkeling. Aan de deur van de tende samenkomst. Laat ik het eens heel concreet maken. Dan staat er bij de voordeur van ons kerkje. Staan een stuk of 30 prostituees. En die staan de mannen op te wachten. Zo moet u het voorstellen. En wat deden de mannen van de gemeente? Die gingen, u snapt het. Dat was die tijd. En het laatste wat ik van Hofni en Pinaas kan zeggen is dit. Dat in de strijd tegen de Filistijnen namen ze, mag ik het zo eens zeggen, het allerdierbaarste en het allerheiligste uit de tabernakel namen ze mee. De Ark des Verbonds, die plaats die elk jaar besprenkeld werd met het bloed der verzoening. Die plaats waarvan God had gezegd: en vanaf die plek wil ik op grond van dat dierbare bloed, dat heen wijst naar het offer van mijn geliefde zoon, wil ik spreken met mijn volk. Die ark namen ze mee in de strijd tegen de Filistijnen. En daarmee bedreven ze afgoderij met de ark. Ze ontheiligden de naam des Heren. Ja, ze deden de heilige dienst des Heren geweld aan. Zullen we het even samenvatten? Hoe de kerk in de dagen van Hanna gesteld was? Simson leefde als kind van God, soms zeer in de zonde. Eli was als kind van God, soms zeer slap. Eli was als kind van God, als richter aangesteld, maar op een onwettige wijze hoge priester geworden. En daarbij waren ook nog Hofni en Pinaas. En ik zeg niet te veel als ik zeg dat dat onbekeerde priesters waren die de ene zonde naar de andere brachten in de kerk. Zou het in onze dagen anders zijn? Zien we soms niet dat vooraanstaande personen in de kerk des Heren in grote zonde vallen, zelfs kinderen Gods? Is er in de kerk ook geen slapheid te bespeuren, waardoor de zonden niet meer oprecht en eerlijk worden aangewezen? Zijn we bang geworden voor de gevolgen? Zijn we bang geworden voor een zuur gezicht? En komt het ook in de kerk van Nederland niet steeds meer en meer voor dat mensen op een onwettige wijze de kerk gaan dienen? En nemen de wereldgelijkvormigheid en de zonden ook niet toe in de kerk? En moeten we soms niet vrezen, en ik zeg het heel voorzichtig, zonder ook maar één veroordeling uit te spreken over een ander, maar moeten we soms niet vrezen dat er op bepaalde kansels Hofnis en Pinassen staan? Ach, die staat ziet toe dat hij niet vallen. En wat doet dat met ons? Als we dit bemerken, als we dit voor ogen zien gebeuren, zijn wij als Hanna. Verbreekt het ons hart en wenen wij voor God ook vanwege de toestand van de kerk, die zo verscheurd is, die zo verdeeld is. Ach, gemeente, als we dat allemaal op ons in laten werken, hoe het in de tijd van de Godvrezende Hanna was, en we zien welke toepassingen wij moeten trekken en lijnen moeten trekken naar de tijd waarin wij leven, dan zou je toch moedeloos worden? Dan zou je toch zeggen, wat moet er van land en volk terechtkomen? Wat moet er van de kerk terechtkomen? Maar zie eens, gemeente, dat er in die duistere klanken van 1 Samuel 1 toch een licht brandt. Daar is Hanna, die Godvrezende vrouw, te midden van die roerige goddeloze tijd. En met haar zijn er meer geweest die de knie voor de afgoden niet hebben gebogen. En ondanks de ontrouw van het volk bleef de Heere als die trouwe verbondsgod aan zijn volk getrouw. Want in zijn raad was het besloten dat hij die godvrezende vrouw Hanna in die verschrikkelijke goddeloze tijd had verkoren om een krachtige leider voor te mogen brengen en die zal zorgen dat het anders zal worden onder Israël, want dat had Israël nodig. Een godvrezende leider, een krachtige leider, een biddende voorganger voor het volk, die ook een identificatiefiguur zou zijn, en dan een krachtige identificatiefiguur als een leesbare brief van Christus. Een man die de Heere zal gaan gebruiken om een begin te maken met het koningshuis van David, maar nog veel dieper dan dat, om door dat ontstaan van het koningshuis van David het eeuwig koninkrijk van Christus gestalte te doen worden, want uit David is de Christus voortgekomen. Hanna zal de moeder worden van deze man die wij kennen als Samuel. Maar dat is voor deze Hanna gegaan in een weg van onmogelijkheid. Want hoe is Hanna zwanger geworden van Samuel? Dan gaan we eens kennis maken met het gezin waarin zij leefde en de man met wie zij getrouwd was. Onze tweede gedachte, de man met wie zij leefde. Ja, van Hanna's afkomst en familie en verleden weten wij niets. Bijna niets. Een heel klein beetje. We weten dat haar ouders haar de naam Hanna hebben gegeven. Hanna heeft zo'n prachtige betekenis. Er zijn in ons midden wel meisjes en vrouwen die een naam hebben die daarop lijkt. Anna of Anneke, Johanna. En in die naam daar zit het woordje genade opgesloten. Wat is dat ook alweer? Weet u het? Mag jij misschien geestelijk de naam Hanna dragen? Genade. Genade, dat is die eeuwige, vrije gunst van God, die tot uiting komt in het wegschenken, om niet, van de geestelijke en de eeuwige zegeningen, En dan het allerrijkste van genade is dit, dat die geestelijke en eeuwige zegeningen geschonken worden aan schuldige, onwaardige zondaren. Dat is genade. En die genade heeft Hanna leren kennen in haar leven. En misschien is het ook de hartelijke begeerte van haar vader en moeder geweest, dat toen hun dochtertje werd geboren, dat ze tegen de Heer hebben gezegd: Heere, dat ons meisje genade mag vinden in uw ogen. Daarom geven we haar de naam Hanna. Hanna was eigenlijk net als Maria, die we tegenkomen in het Nieuwe Testament, de moeder van de Heer Jezus. En we zullen in de toekomst nog gaan zien dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen Maria in het Nieuwe Testament en Hanna in het Oude Testament. Met name in de beide lofzangen die ze hebben gedicht in de kracht des Heren. Het waren twee vrouwen waarvan gezegd kon worden, al zat er heel lange tijd tussen dat ze leefden, ze waren één van zin en één van geest. Net als Maria had Hanna ook genade gevonden in de ogen des Heren. Ook Hanna die had aangesproken kunnen worden met de rijke naam: Gij begenadigde. U ook. Jij ook. Hebt u het ook leren verstaan? Genade Gods oneindig groot. Geeft mij wat ik niet verdien. Ik was blind en geestelijk dood. En nu kan ik zien. Genade gaf mij vrees in het hart en bracht mij nieuwe moed. Gewassen van zonde en smart in Christus dierbaar bloed. Dat is genade. Zo lag het bij Hanna. En het tweede wat we van Hanna weten is dat zij getrouwd was met Elkana. Verschillende verklaarders die gaan ervan uit dat Elkana eerst met Hanna is getrouwd. En dat vind ik zelf heel aannemelijk, juist omdat de Heilige Geest heeft gewild dat de schrijver van het boek Samuel in vers 2 Hanna als eerste moet noemen. En als we daar vers 5 bij leggen, dan blijkt dat de liefde van Elkana bijzonder uitging naar Hanna. Maar Hanna en Elkana zijn er in het huwelijksleven achtergekomen dat ze geen kinderen konden krijgen. En dat is een smart geweest. Zeker voor Hanna. En degenen die het ook hebben ondervonden in hun leven weten wat dat is. En nou was Elkana een man die ondanks het afval en verval in zijn dagen toch gehoorzaam wilde blijven aan de wetten des Heren. En of dat bij Elkana voort is gekomen uit de waarachtige bekering of niet, dat weet ik niet, dat laat ik maar rusten. Maar Elkana komt wel openbaar als een man die gehoorzaam wilde zijn aan de wetten des Heren. En dat blijkt ook uit het feit dat hij getrouwd bleef met Hanna. Want het kwam helaas in de tijd van Israël en in die tijd ook voor dat als een man bemerkte dat zijn vrouw onvruchtbaar was, dat hij haar verstootte. Nee, dat deed Elkana niet. Zijn liefde voor Hanna was daar te groot voor en ging te diep. Maar toch heeft hij iets gedaan wat niet naar Gods wil was. Dat niet naar Gods scheppingsorde was. Nee, hij heeft Hanna niet verstoten, maar hij heeft een tweede vrouw gezocht om met haar te trouwen in de hoop dat die vrouw wel voor een nageslacht voor Elkana kon zorgen. Haar naam is Peninna. En het blijkt dat zij wel kinderen heeft gekregen. In vers 4 staat dat ze zonen en dochters heeft gekregen. En hoewel nergens heel specifiek staat een verbod te vinden is in de Heilige Schrift, dat een man meerdere vrouwen mocht hebben, is het toch in strijd met Gods wil. En dat baseren wij op de schepping van Adam en Eva in het paradijs, want Adam heeft één vrouw van de Heere ontvangen. Eén maninne. En de Bijbel is heel duidelijk, een ieder man zal zijn eigen vrouw hebben. Dus niet één, maar twee. Helaas kwam het regelmatig voor in de tijd van de Bijbel, dat weet u ook wel. En dat sommigen, zelfs kinderen van God, meerdere vrouwen hadden. Maar als je op het gezinsleven gaat letten, ging het er niet zo best aan toe. Kunt u mij één gezin noemen waar een man twee vrouwen had, waar alles redelijk verliep? Ach nee, wat een jaloezie, wat een twist, wat een ruzie, wat een ellende brachten zulke huwelijken met zich mee. Ook in het gezin van Elkana is het duidelijk openbaar gekomen, daar kom ik straks nog op terug. Elkana had dus twee vrouwen, Hanna een godvrezende vrouw en Peninna een vijandige vrouw. En ik zei net al, Elkana komt ons in de Bijbel toch voor als een man die gehoorzaam wilde zijn aan de Here en zijn dienst. Hij blijkt heel sterk godsdienstig te zijn. Hij leefde wel in die tijd van grote afval, hebben wij gehoord. En toch wilde hij zich houden aan de wetten van de Here. Elkana kwam uit een godsdienstig geslacht. Uit de stam van Levi. Dus Elkana was een leviet. Dat kunnen we opmaken uit 1 Kronieken 6 vers 33 tot 38. Daar wordt beschreven dat een van de zangers wordt aangesteld in de tempel, wiens naam is Heman. En Heman, dat is een kleinzoon van Samuel. Dus een achterkleinzoon van Elkana en Hanna. En dan staat er in 2 Kronieken 6 dat deze Heman afstamde van een verre voorvader die heette Kahat. En Kahat was een zoon van Levi. Dus Elkana was een leviet, Samuel ook. En dan lezen we in vers 1 van ons teksthoofdstuk. Er was een man van Ramathaim, Sofim. Er zit ook onderwijs in vers 1. Je zou het zo niet zeggen, hè, al die namen. Maar er zit heel belangrijk onderwijs in vers 1. Eigenlijk moeten we die eerste woordjes zo lezen. Een man van Rama, een Sufiet. Hij was dus een nakomeling van Suf. En hij woonde in Rama. In het gebied waar de stam Efraïm woonde. Ten noorden van de stad Jeruzalem. Hij was dus een nakomeling van Suf. Suf was de betovergrootvader van Elkana. Er zaten dus 5 generaties tussen. Maar waar woonde die Suf? Of Soef, hoe je het dan ook uitspreekt. Nou, dat kunnen we opmaken aan het einde van vers 1. Daar staat dat hij een Efratiet was. Dus die Suf komt uit Efrata. En Efrata is Bethlehem. Daar komt hij vandaan. Maar Elkana komt uit Rama. Hoe komt dat? Omdat die verre voorvader Suf op een bepaalde dag verhuisd is uit Efrata, Bethlehem, naar Rama. Ja, dominee, wat zit daar nou toch voor een les in? Waarom heeft de Heilige Geest nou toch gewild dat dat in de Bijbel zou komen? Ja, blijkbaar toch met een les. En welke les? Dat in dit geslacht vanaf Suf de gehoorzaamheid aan de wil van God openbaar komt. En dat dat doorwerkt in 5 generaties. Want u weet misschien wel vanuit de schrift dat de stam van Levi geen erfdeel had gekregen. Die mochten niet zomaar gaan wonen waar ze maar wilden. Maar de levieten hadden speciale levietensteden gekregen en daar mochten ze gaan wonen. En die had de Heere heel speciaal uitgekozen. Maar bij al die levietensteden hoorde geen Bethlehem, maar wel Rama. En op een of andere manier is die verre voorvader van Elkana tot dat inzicht gekomen. Ik hoor hier niet. Ik moet naar een levietenstad. En toen heeft hij gekozen voor Rama in het gebied van Efraïm. En hieruit blijkt de gehoorzaamheid aan de wil van God. En die gehoorzaamheid zie je door die 5 geslachten, die 5 generaties doorgaan tot Elkana toe, want hij woont nog steeds in Rama. En wat is dat toch nodig? Dat ouders hun kinderen voorgaan in de wil des Heren. En weet u, gemeente, dat wil de Heere zegenen. Ook uitwendig. Vanwege zijn verbond. In die bange goddeloze tijd was daar dat Levitische geslacht waaruit Elkana is voorgekomen, dat gehoorzaam wilde blijven aan de wil van God. En we komen helaas zo dikwijls het tegenovergestelde tegen. En daarom, ouders die kinderen op mogen voeden, word niet slap. Maar blijf luisteren naar de wil des Heren, naar de wet des Heren. En probeer dan met alle lek en gebrek van onze kant toch onze kinderen zoveel mogelijk voor te gaan in wat de Heren van ons vraagt. Want de Heren wil dat bekronen tot in het late nageslacht. Hier hebt u een voorbeeld. En of dat allemaal zaligmakend is geweest, dat weet ik niet. Dat laat ik aan de Heren over. Maar één ding wordt wel duidelijk. In het houden van Gods geboden ligt wel loon, ook uitwendig. En dan kan het soms wezen dat hier een ouder zit. Een grootouder of een overgrootouder die met smart moet kijken naar het geslacht dat andere wegen is gegaan. En dat het zo moeilijk wordt om met je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen over de wil des Heren te spreken. En soms kan het je nog aanklagen ook. En kan het je nog moeilijk maken ook. Maar vlucht dan met die nood maar tot de troon der genade. En als je dan niet meer met je kinderen of je kleinkinderen of je achterkleinkinderen over de dienst des Heren kan spreken, ga dan maar met de Heren erover spreken. En vraag maar, o God des verbonds, zoudt u nog aan mijn late nageslacht willen gedenken? Elkana die bleef ook gehoorzaam aan Gods wil. En dat komt in ons tekst hoofdstuk ook heel duidelijk openbaar, dat hij jaarlijks opging naar de drie grote feesten. Pasen, Pinksteren en het Loofhuttefeest. Hij woonde daar een eindje vandaan, ging op de Sabbat wel naar de synagogen, maar als dan de grote feesten er waren, dan ging hij met heel zijn gezin op naar de tabernakel om daar een spijsoffer te brengen voor de Heere, om de Heere daar te aanbidden en om dan samen met zijn gezin te eten. Daarin was Elkana een goed voorbeeld voor zijn kinderen. Ook als het gaat, en dan grijp ik nog eventjes terug naar de preek van deze morgen, om het gaan naar Gods huis, het zetten onder de prediking van het woord. Hoe belangrijk is het voorbeeld van grootouders, overgrootouders en ouders voor ons nageslacht. Om naar Gods heilige orde op zondag tweemaal naar Gods huis te gaan. En het is zo'n gezegende plaats om daar te mogen zijn. Dat heeft Hanna ook ondervonden, onze laatste gedachte, de smart waarmee zij leefde. Ja, Hanna wordt ons getekend als een bedroefde vrouw. En ze was niet alleen bedroefd vanwege de staat, of de toestand van land en volk en de toestand van de kerk. Maar we komen er duidelijk in dit hoofdstuk tegen. Hanna bleek onvruchtbaar te zijn, want de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En dat gaf haar een groot verdriet. En ik heb het in het gebed ook al aangehaald. Het was voor haar waarneming alsof ze buiten de vervulling van de belofte werd geplaatst. God die had beloofd dat Israël tot een groot volk zou worden. En dan was het een zegen voor elke Israëlitische vrouw om een kind ter wereld te brengen. Dat was een bewijs. God gaat door met zijn werk. God gaat door met de vervulling van de belofte aan Abraham gedaan. Maar als je dan moest ondervinden dat je geen kinderen kon krijgen, dan gaf dat zo'n smart. Dan gaf dat voor je gevoel het idee, de Heere zet mij er buiten. De Heere schakelt mij er niet bij in. Voelt u wat een eenzaamheid dat voor Hanna gegeven heeft? Welk een diepe smart dat er gaf? En er komt nog iets bij. Als we goed naar de wetten van Mozes gaan luisteren die de Heere gegeven heeft, dan blijkt dat als iemand zich hield aan de wetten des Heeren en hij mocht gehoorzamen aan Gods geboden, dat de Heere zo iemand wilde zegenen. Met verschillende zegeningen. De zegen van een rijke oogst. De zegen van een huishouden. De zegen van veel vee. En daar hoorde ook de zegen bij van kinderen krijgen. En dan moet je eens voorstellen als de Heere dat heeft gezegd. En je leefde daar als Hanna. En elke keer moet je erachter komen dat je geen kind krijgt. En je bent een godvrezende vrouw en je leeft teer met de Heere. Zou dan de duivel niet op haar afgekomen zijn en tegen haar gezegd hebben, zeg Hanna, volgens mij heb jij een grote zonde gedaan. Want het staat toch in de wetten? Alleen als je gehoorzaam bent, dan krijg je kinderen. Ja, de duivel verdraait het altijd. Zie je nou wel, nu kom je openbaar als een grote zondares. Je bent een overtreedster van de wet. Wat een smart, hè, voor Hanna. En wie kon Hanna hierin nou troosten? Wie kon deze smart bij Hanna wegnemen? Haar man Elkana niet. O ja, hij had haar zo lief. Zo innig lief. En hij zou alles wel voor haar willen doen om haar smart weg te nemen. En hij doet ook pogingen om zijn vrouw te troosten. Maar hij peilde haar diepe smart niet. Hij gaf haar meer als aan Peninna. Dat blijkt uit die maaltijd die ze houden op een van die grote feesten in het tabernakel. Hanna krijgt een dubbele hoeveelheid vlees nadat het offer gebracht is. Maar met dat geschenk kon hij haar smart niet wegnemen. En ook met zijn woorden kon hij haar niet vertroosten. Ook al zegt hij, o zo goed bedoeld en o zo lief. Ben ik nou niet meer voor je dan 10 zonen, Hanna? Ik hou toch zoveel van je, dat weet je toch? Maar ook daarmee kon Elkana de smart van Hanna niet wegnemen. Ten diepste verstond hij haar smart niet. Want Elkana komt zo anders openbaar als Isaac, weet u wel. Toen Isaac erachter kwam dat Rebecca ook geen kinderen kon krijgen, weet je wat Isaac toen deed? Toen ging hij met zijn vrouw bidden. Maar dat doet Elkana niet. Elkana wijst op zichzelf. Ik ben het toch? Ja, maar Elkana, je kan mij niet troosten in mijn smart. Je kan mij niet geven wat ik zo mis. Ik mis een kind, Elkana. En dat kun jij me niet geven. Dat kan alleen de Heere doen, want de Heere heeft mijn baarmoeder toegesloten. Elkana, ik deel voor mijn waarneming niet in de belofte van God. En dat kunt u mij niet, bij mij niet veranderen. En daarbij miste Hanna niet alleen een kind voor zichzelf. Maar Hanna was ook een vrouw die uitzag naar de vervulling van de grote belofte. Namelijk dat het kindeke zou komen. Haar Messias, haar verlosser die haar zou kunnen zalig maken. Maar voor haar waarneming stond ze daar ook helemaal buiten. En daarom wordt Hanna in haar verdriet ook getekend als een vrouw met een godsgemis, met een Christusgemis. Kent u dat ook? Kent u die smart? Kent u ook dat wenen vanwege het missen van God? Ja, het missen van de zaligmaker. Is er ook een tijd in je leven gekomen dat je erachter kwam dat je God kwijt was? En ben je er ook achter gekomen en dat je God nooit meer kan vinden dan alleen wanneer u door het geloof Christus leert kennen. En heeft dat ook in uw hart dat gemis, die leegte gegeven en dat je Christus nodig had? Oh, dan blijken mensen inderdaad nietige vertroosters te zijn, net als Elkana. Elkana vraagt aan Hanna, Hanna, toe, zeg het eens. Waarom ween je nou toch? Maar Hanna zegt niks. Hanna kan niks zeggen. Hoe goed bedoeld ook. Hij wil haar troosten, maar hij kan haar niet echt troosten. En dat heeft juist bij Hanna haar verdriet nog zwaarder gemaakt. Misschien hebt u dat ook al eens ervaren. Dat mensen in uw verdriet, in uw smart, ook in uw geestelijk verdriet en uw geestelijk smart van alles tegen u zeiden en van alles wilde geven. En dan komen ze met dit boekje aan en met dat boekje en dan moet je die preek eens luisteren en dan moet je die tekst eens lezen. Maar het lost niks op, want het is je om God te doen. Alleen de Heere kan erin komen. En als je dan eens je hart uitstort bij iemand, omdat het nood zo groot is, ach, dan kun je soms een reactie krijgen van, je moet niet zo moeilijk denken. God is toch liefde? Hij is toch vol van genade? En Christus is toch voor zondaren gestorven? Nou, geloof dat dan, neem dat nou toch aan. Of ze zeggen, ja, maar luister toch eens, er is toch wel wat gebeurd in je leven. Denk nog eens aan die rijke woorden die de Heer je gegeven heeft. Denk nog eens aan die rijke belofte die je kreeg te geloven. Zal de Heer dan niet vervulling willen geven? Ach, het is allemaal goed bedoeld. En de Heer kan het zelfs nog gebruiken ook. Maar dikwijls is het zo anders. En lost het niets op. Alleen de Heer kan mijn smart verdrijven. Ja, Hanna was een bedroefde vrouw vanwege de smart waarmee zij leefde. En die smart werd zo gruwelijk verzwaard door Peninna. En het komt met name openbaar, dat is ook zo'n kenmerk, zo'n karaktertrek uit dit stukje. Dat komt met name openbaar in het huis des Heren. Juist als ze naar het huis des Heren gaan, dan lijkt het wel of de Satan zich nog meer inspant om Peninna als een instrument te gebruiken, om Hanna's smart te vermeerderen en te verzwaren. En hoe doet Peninna dat? Nou, heel gemeen, heel geniepig, eigenlijk ook heel hard, echt hard. Eigenlijk is Peninna bezig om Hanna, ik zeg het maar gewoon zoals het is, dan begrijp je wat ik bedoel, te pesten. Keihard. Peninna wordt hier getekend als Hanna's vijandin. Als Hanna's onderdrukker. Als haar tegenpartij. En openlijk gaat ze onderstrepen en zeggen waar Hanna mee loopt. En heel venijnig zegt ze het, zeg Hanna. Ik heb kinderen, jij niet. En weet jij hoe dat komt, Hanna? Omdat God je baarmoeder heeft gesloten. Gemeene, hard, pijnlijk. Oh, wat kunnen mensen soms hard zijn. Pijnlijk hard. Want de Peninna's zijn helaas niet uitgestorven. En die scherpe woorden die zo'n Peninna kan uitspreken, gemeente, doen veel meer pijn als een keiharde klap midden in je gezicht. Want het raakt je ziel, je tere ziel, het raakt je gemoed. Ja, er staat in vers 6 in het Hebreeuws een woord dat Hanna begon te razen tegen Hanna. Peninna begon te razen tegen Hanna. Ja, er staat zelfs een woord dat kun je vertalen met donderen. Nou, dan begrijpt u wel hoe het voor Hanna geweest is. Wat moet dat in de ziel van die bedroefde, tere, godvrezende vrouw haar smart hebben verzwaard? Wat zat daar nou achter bij Peninna? Was dat nou alleen maar jaloezie, omdat ze zag dat de liefde van Elkana uitging naar Hanna? En dat Hanna meer kreeg van Elkana als zij? Oh, dat zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Maar toch denk ik dat het dieper zat. Hanna is hier nu het beeld van de godsdienst die niks moet hebben van het ware leven van Gods kinderen. Hanna was ondanks alles een godsdienstig mens. Ze ging ook mee naar de tabernakel 3 keer per jaar. En ze zat ook aan het offervlees te eten met Elkana en haar kinderen en met Hanna. En ze ging ook naar de synagoge. Maar ondertussen was een vijand van vrije genade. En daarmee een vijand van Gods volk. En een vijand van de Heere. En wat kunnen zulke vijanden dicht bij Gods volk leven? Zelfs in de familiekring. Zelfs zo blijkt uit dit gedeelte onder één dak. En wat een smart geeft dat niet. Wat een vijandschap komt er dan openbaar. En wat wordt dat pijnlijk gevoeld. Wanneer je zelf teer afhankelijk mag leven. In de gemeenschap met de Heere. Hoe is Hanna hieronder geweest? Ja, we zullen het de volgende keer gaan overdenken. Deze bedroefde vrouw was ook een biddende vrouw. Waar Hanna niet opgewassen was vanuit zichzelf tegen die venijnige Peninna. En waar haar liefhebbende man Elkana haar niet mee kon troosten, kon de Heere dat alleen. In haar ziel was gedurig de hartelijke nodiging die de Heilige Geest als het ware in haar hart legde. Hanna, toe. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Doe dat maar, Hanna. Kom maar met je nood. Stort voor mij maar uit je ganse hart. Mag u dat ook kennen? Spreek de Heere dat ook wel eens van binnen in je hart, terwijl je het zo moeilijk hebt. Toe, kom maar. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En mag je dan wel eens zeggen, ja Heere, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en smart. Kom, vlucht dan maar. Wenend en biddend tot die troon der genade, die bron van troost en licht, dat bedoelde ik natuurlijk. En smeek maar, verberg toch niet uw oog van mij, o Heere. Ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zie niet in toornen neer. Gij waart toch mijn hulp in al mijn zielverdriet. O God, mijn heils, mijn Yeshua, mijn Jezus, begeef, verlaat mij niet. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo mogen wij weer tot u komen in het gebed aan het einde van deze dienst. Heere, geef dat het onderwijs door u gezegend mag worden. En dat we dit mogen leren verstaan in ons leven, dat we met al onze verdriet en al onze zielsverdriet ook tot u de toevlucht mogen nemen. En dat we ons hart mogen uitstorten bij u, die alleen helpen kunt. En u weet, Heere, wie er bedroefd zijn. En wat ook de oorzaak daarvan is. Geef dat we boven alles die droefheid naar God kennen, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En wie zulke tranen mag wenen, wordt door u, op uw tijd, vertroost met Christus. Heere, hartelijk dank voor alles wat u ons hebt gegeven. Brengt u ons veilig thuis. Gedenk degene die alleen thuis komen, wilt u zich over hen ontfermen. Wilt u ons gedenken in deze nieuw begonnen week. Help ons bij alles dat ons wacht. En brengt u de gemeente zondag samen. En wilt u onze vriend en broeder, dominee Visser, alles geven wat nodig is om uw woord te prediken. En wilt u ook met ons gaan, als we ook met ons gezin in Barendrecht zullen zijn. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. 56, vers 4. gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.